Goedemorgen allemaal. De titel van de preek van vanmorgen is de kennis van de Almachtige, de gerechtigheid van God. En onze tekst is in Matteüs hoofdstuk 5, vers 17 tot en met 20. En zullen we die zover mogelijk staande lezen. Matteüs 5, vanaf vers 17 tot en met vers 20. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbijgaan, totdat alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. En dan de tekst waar we specifiek naar gaan kijken. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U mag gaan zitten. Zullen we ons voor de Heer verootmoedigen om zijn zegen te vragen over vanmorgen, over de prediking. Almachtige God en Vader, Heer, we staan voor uw aangezicht, in uw aanwezigheid. Laat dat ons zien. En ons beseffen dat uw woord niet slechts een boek is of alleen kennis, maar dat u tot ons spreekt. En ook dat wij voor elk woord wat vanmorgen gesproken wordt, de spreker of de hoorders, verantwoording hebben. Heren, van alles wat wij horen en alles wat we weten, zal meegenomen worden. Heere God, ik bid u. Spreek niet alleen het woord tot ons oren. Maar geef ons ook de kracht. Om uw woord te vervullen. Door middel van uw Heilige Geest. Heere Jezus, als u alles bent. Heeft u vanmorgen ook alles in allen. Heere, als we spreken over uw gerechtigheid. Wilt u ons dan de ogen openen, het hart openen en vernieuwen tot een meer gelijkvormigheid aan uw Zoon Jezus Christus. Dat we meer en meer en meer gelijkvormig zullen zijn aan die heerlijke Zoon, aan de eeuwige Zoon van God. Heere, dat er geen verschil zou zijn tussen ons denken en uw denken. Heere, juist daarom. Spreek vanmorgen tot ons een krachtig woord, wat ons volledig anders maakt dan deze wereld. Heer, ik bid u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. De tekst geeft ons drie lessen. En die drie lessen wil ik vanmorgen één voor één naar gaan kijken. De eerste les is dat de schriftgeleerden en de fariseeën een gerechtigheid bezaten. Want er staat in vers 20, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Dus de schriftgeleerden en de fariseeën bezaten een gerechtigheid. Het tweede is, God vereist een grotere gerechtigheid. Want er staat in onze tekst heel duidelijk, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Het derde punt waar we naar gaan kijken is, zonder de gerechtigheid van God gaat niemand het koninkrijk der hemelen in. Om te beginnen bij het eerste punt. De schriftgeleerden en fariseeën bezaten gerechtigheid. We gaan naar twee dingen kijken. Ten eerste waar deze gerechtigheid uit bestond. En ten tweede wat er in tekort schoot. Wat denken jullie kinderen? Wat voor gerechtigheid hadden de fariseeën en de schriftgeleerden?
Van de duivel.
De duivel heeft geen gerechtigheid.
Ze wisten veel over de Bijbel.
Ze wisten heel veel over de Bijbel. Met name de schriftgeleerden, die waren er echt studenten in. Ze hielden heel veel wetten. Ja. Zal ik tegen jullie vertellen wat ik opgeschreven heb? Komt wel overeen met de eerste twee, hoor. Ten eerste was de gerechtigheid bestond uit een grote ijver. Wat is ijver? Weten jullie dat? Dat je ergens heel veel energie in steekt. Dat je heel ijverig bent. Heel hard werkend om, voor iets of iemand. Dat klopt. Dat klopt. Dus ten eerste was hun gerechtigheid bestond uit een grote ijver. Voordat we hiernaar gaan kijken. Voordat we naar de schriftgeleerde fariseeën gaan kijken. Laten we beseffen dat er vandaag de dag mensen zijn die zeggen Jezus Christus te kennen, maar een gerechtigheid hebben die minder was dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Laten we dat beseffen voordat we verder gaan. Dat we niet alleen naar de fariseeën en de schriftgeleerden kijken, denken van, nou ja goed, dat is ver van mij, want dat ben ik niet. Maar laten we eerst kijken of we tenminste die gerechtigheid hebben, voordat we gaan kijken of we een overvloedige gerechtigheid hebben. Dus ze hadden een ijver voor God, een grote passie. Ze waren dag en dag en dag waren ze bezig. Met name de schriftgeleerden. Wat waren de schriftgeleerden mee bezig? Je hebt het al gezegd, maar kan je het nog eens herhalen?
Met het bestuderen
van de Bijbel. Ze waren de wetten aan het uitpluizen om alle woorden precies te zien hoe ze dat in hun dagelijks leven konden toepassen. Ze waren de wetten en ze waren daar nog meer wetten omheen aan het vormen. Om hun leven zo te leiden dat ze werkelijk rechtvaardig waren voor God. Weten jullie wat rechtvaardig is of niet?
Iets goeds.
Iets goeds. Ik zag nog een vinger.
Dat je recht doet.
Dat je recht doet. Het woord recht, hè. Als je... Dat is misschien makkelijk om te onthouden. Rechtvaardig is een rechte weg die kaarsrecht is. En dat is altijd dat je precies de goede kant op gaat. Dat je niet iets naar links of naar rechts afwijkt, maar dat het een rechte weg is. Dat is rechtvaardigheid. Dat je altijd hetgene doet wat precies de weg is die jij moet gaan. En misschien helpt dat om te onthouden wat gerechtigheid is. Dus ze hadden eerst hun gerechtigheid bestond uit een grote ijver, een grote passie voor God. De schriftgeleerden studeerden heel erg het woord van God. Maar wat deden de fariseeën?
Ja, die maakten zoveel mogelijk wetten om en niet in andere wetten over te treden.
Ja, die maakten ook heel veel wetten.
Nou, die hielden zich goed aan de 10 geboden.
Die hielden zich aan de 10 geboden, ja. Waar de schriftgeleerden echt de Bijbelmensen, zeg maar, om het zo maar te zeggen, dat ze de theologen van hun dag, waren de fariseeërs meer, ja, de predikers, die de orde hielden, die recht hielden over het volk. Dus die ook gingen over de inzameling van het geld en ook, ja, om de mensen te onderwijzen. Dus zij waren juist heel ijverig in het heilig leven, het voorleven aan de mensen van, om hen heen, wat de schriftgeleerden en de fariseeërs, ja, hadden gezien en besproken. Dus dat is de eerste gerechtigheid, dat we ook aan onszelf kunnen meten of dat in ons leven aanwezig is of niet, of we zo'n wandel hebben. En ten tweede, wat Marvin net ook aangaf, was de streng naleven van de wetten en de geboden. Ze namen niet alleen het uitzoeken van de wet serieus, ze gingen daar ook vanuit leven. Ze gingen, ik moet een tiende geven van al wat ik heb. En dus gingen ze een tiende van alles nemen. Als ze een bepaalde kruiden hadden, gingen ze dat 10% van afscheiden, dat was voor God. En als ze inkomen hadden, gingen ze 10%, dat was voor God. En van alles gingen zij precies zo de wetten naleven, dat ze nergens in betrapt konden worden. Dat ze elk wet perfect probeerden na te leven. En dus hadden ze ook de wetten op hun kleren en op hun handen, om hun pols, hadden ze overal die wet om hun te aan herinneren, zodat ze geen misstap zouden begaan. Daar waren ze ook ijverig in. En ten derde was het niet zo dat ze dat alleen maar voor zichzelf hielden. Ze waren niet alleen maar met zichzelf bezig, maar ze waren ook met het volk van Israël bezig om te zorgen dat iedereen zo rechtvaardig leefde. Dat iedereen die wetten precies navolgde. He, dat staat ook in de geboden, Leviticus 5 vers 1. Als je iemand ziet zondigen en daar zeg je niks van, dan ben je zelf net zo schuldig. En dus waren de fariseeërs en de schriftgeleerden ook bezig met het zien op de levens van, om hen heen. Om hun, ja, als zij gezondigd hadden, om hun aan te wijzen. Je hebt gezondigd, dan moet je voor gestraft worden. En dus ze waren als het ware helemaal gedreven om rechtvaardig te zijn voor God. Het tweede punt wat we dan moeten bepalen, waar deze gerechtigheid in tekort schoot. Wat er niet klopte aan de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. Weet dat? Weet iemand dat? Van de jongeren? Of de kinderen? Waarom zegt Jezus dat hun gerechtigheid overvloediger moet zijn?
Dat ze trots zijn.
Dat ze trots zijn?
Ja, van binnen zijn ze slecht.
Van binnen zijn ze slecht. Die twee dingen die komen inderdaad naar voren. De Bijbel zegt dat ze het allerbelangrijkste van de wet nalaten. Wat zijn de belangrijkste dingen van de wet?
Dat je bekeerd bent.
Dat je bekeerd bent. Geloof komt erin voor.
De liefde. Om ze voor God te doen.
Ja. Het woord wat in de Bijbel staat is barmhartigheid. Dat is de liefde dat je het voor God, maar ook voor de mensen om je heen doet. En nog iets wat specifiek in de wet staat. Recht. En daarmee
rechtvaardig.
Recht of rechtvaardig, heel goed. Dus dat je recht oordeelt over voor de armen en de rijken. Dat deden ze niet. Ze probeerden zich aan die wet te houden. Ze zeggen, het geldt voor iedereen, of in de armen of rijk. He, dat staat ook, als je mee wil kijken, Matteüs hoofdstuk 23, vers 23, staat het antwoord ook. Komen weer die twee groepen naar voren. Kijk maar. Wee u. Wat betekent wee u? Dat betekent dat Jezus Christus met een wijzende vinger naar ze wijst. Hij zegt wee u. Pas op. Wee u. Schriftgeleerden en fariseeën. En huichelaars. Want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn. En u laat het belangrijkste van de wet na. Het recht, dat is het recht om rechtvaardig te zijn over de mensen. En de barmhartigheid, dat ze geven om zij die zwak zijn. En het geloof. Zie je, de Bijbel spreekt heel duidelijk over wat rechtvaardig is. Hoe leeft een rechtvaardige? De rechtvaardige leeft door middel van het geloof. Leeft door het geloof. En dat is hetgeen ook wat jullie net aangaven, dat het een geloof is vanuit het hart. Van buiten waren ze wit gewassen. Van buiten waren ze rechtvaardig. Als de mensen om hen heen keken, dachten ze, ja, dat zijn rechtvaardige mensen. Maar Jezus Christus die wijst naar de meest rechtvaardige mensen uit hun tijd. De schriftgeleerden en de fariseeën. En hij zegt, als jullie zo rechtvaardig als hun zijn, dan ga je naar de hel. Omdat zij niet rechtvaardig genoeg zijn voor God. Want ze laten de belangrijkste dingen na. Hun rechtvaardigheid is alleen iets van de buitenkant. Maar niet van binnenin. Maar de Bijbel zegt, de rechtvaardige zal leven door middel van het geloof. We leren helemaal in het begin van de Bijbel, bij de eerste twee mensen, dat ze sterven. Waarom sterven ze? Omdat ze zondigen. En dus in Efeze lezen we opnieuw dat wij dood waren in onze zonden en onze ongerechtigheden. Ons hart is dood. De fariseeën waren niet bijzondere mensen omdat ze van binnen vol dood waren. Nee, zij waren zoals alle andere mensen. Maar op het moment dat we tot God komen, dat we in God geloven, dan komt het leven in ons. Want op het moment dat je gelooft, komt de Heilige Geest van binnen. En dan komt de rechtvaardigheid niet van buiten, maar van binnenuit. Dus op het moment dat je gelooft, dan komt de kracht van de rechtvaardigheid van God komt vanuit binnen leven. En dan wil je niet meer zondigen, maar dan wil je de rechtvaardigheid doen. Dat is wel rechtvaardig. Maar daar schoten de fariseeën en de schriftgeleerden in tekort. En ook wat aangegeven was, hun rechtvaardigheid was alleen van de buitenkant. Kijk maar in vers 25. Wee u schriftgeleerden en fariseeën en huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en ongematigdheid. Moet je nagaan als je hier op tafel, hè, dat is eigenlijk het voorbeeld dat Jezus geeft, staat hier een prachtige beker. En die beker ziet er zo mooi uit, dat jullie allemaal jaloers worden, al had ik die beker maar. En op het moment, dan zeg ik tegen iemand, steek als eerste zijn hand op. En ik zeg, oké, Gerald, jij mag drinken uit die beker. En ik geef de beker aan Gerald. En Gerald die kijkt vol glunderende ogen. Nou, wat een prachtige beker. Net zoals die fariseeën prachtige mensen waren van de buitenkant. En Gerald die kijkt in die beker. En wat blijkt erin te zijn? Hij blijkt al 3 jaar als asbak gebruikt te worden. En hij zit vol as en vies water. Alsjeblieft. Vind je dat fijn? Nee, ja. Wat doe je met die beker?
Weggooien.
Oh. Nou, als die heel vieze zou je hem wel weg willen gooien. Maar Jezus zegt, dat soort bekers gooi ik niet weg. Dat soort bekers moet ik schoonmaken van binnen. En als het van binnen schoon is, dan is het een volmaakte beker. Dan is de buitenkant en de binnenkant schoon.
Kan er ook rein water in.
Dan kan er ook rein water in. Maar als je er nu rein water bij gooit, wat gebeurt er dan?
Dan heb je geen rein water, dan heb je gewoon vies water.
Ja. Dus deze fariseeërs en deze schriftgeleerden, vind ik mooi dat je dat aanhaalt, die waren van binnen vies. En op het moment dat zij het woord lazen, en dat ze al die dingen aan het doen waren, dachten ze iets in hun gedachten binnen te krijgen, maar het viel allemaal in die beker met as. Dus alles wat erin kwam, was gelijk weer vervuild. Omdat de beker niet schoongemaakt was. Kijk maar, want van binnen zijn zij vol roofzucht en ongematigdheid. Van binnen, van buiten leken ze dat ze precies alles wouden geven. 10% van dit, 10% van dat, 10% van dat. Maar van binnen wouden ze eigenlijk alles zelf hebben. En het laatste punt daarvan, vers 5 en 7 van hetzelfde hoofdstuk. 23 vers 5 en 7. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Zie je hun rechtvaardigheid, wat Miranda net ook aangaf. Het was niet uit liefde voor God, maar het was uit liefde voor mensen. Dat mensen naar hen keken en dachten, nou, dat is nog eens een rechtvaardig mens. Dat is een mooie beker. Die beker stond hier als pronkstuk. Als iets waar iedereen naar kijkt, waar iedereen jaloers op was. En dat was voor hun genoeg. Als ze dat maar zien van de buitenkant. Oh, de binnenkant, dat ziet toch niemand. Die buiten, als dat maar schoon is. Tweede punt uit hoofdstuk 5 van Matteüs. Weet u nog wat het tweede punt is? God vereist een grotere gerechtigheid. Overvloedig. Overvloedig betekent meer. De gerechtigheid die daar boven gaat. Gaan we naar 3 punten kijken. Ten eerste wat deze grote gerechtigheid inhoudt. Ten tweede waarom deze gerechtigheid vereist is. Dat is het belangrijkste wat je vandaag moet begrijpen. En ten derde hoe een mens naar deze gerechtigheid geoordeeld wordt. Dat is iets waar veel mensen ook over verschillen in hun denken. Laten we beginnen over wat deze gerechtigheid inhoudt. Wat is het grote verschil tussen de gerechtigheid in deze wereld, als je rechtvaardig bent in deze wereld, en rechtvaardig voor God? Want je kan een politieman naast je hebben zitten, de hele dag, en elke wet van deze wereld perfect houden, en toch kan het zijn dat je alles wat je doet, volledig verkeerd doet. Snap je dat? Als je stopt voor het groene licht, als je stopt voor het rode licht, bij een stoplicht, kan je het voor de politieagent goed doen, maar voor God verkeerd. Zal ik zo meteen uitleggen. Wat is het grote verschil tussen gerechtigheid in deze wereld en die van God?
Gerechtigheid van deze wereld.
Ja, de gerechtigheid van God is echt. Ik ga uitleggen wat echt betekent, goed? 1 Samuel, hoofdstuk 16, vers 7. Wordt David door God aangewezen. Maar op het moment dat Samuel op zoek is naar een nieuwe koning, dan kijkt Samuel naar de buitenkant van de beker. En hij zegt, die buitenkant van de beker, dit is een goede koning. Dit is een mooie beker. In Samuel 16, vers 7. Maar dan zegt God dit. Ik zal eerst vers 6 lezen, dat je ziet wat Samuel denkt. En het gebeurde toen zij kwamen dat Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Net zoals Gerald de beker weg zou gooien, zo had God deze broer van David verworpen om koning te zijn. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Kan je nu, als je dit hoort, kan je dan begrijpen waarom je kan stoppen voor een rood licht en de politieagent zegt dat je rechtvaardig bent, maar God zegt dat je onrechtvaardig bent? Denk er eens over na. De politieagent ziet wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Als je stopt voor het rode licht, dan zegt de politieagent, goed, je bent met je auto gestopt, dan volg je de wet. God die kijkt dichter naar ons. Die kijkt of er ook vanuit ons hart een verlangen is om te stoppen voor het rode licht. Dat er vanuit ons hart een verlangen is, het maakt niet uit dat ik druk ben, het maakt niet uit wat er allemaal om me heen gebeurt. Ik stop hier omdat het veilig is, omdat het goed is. En omdat het veilig is voor alle andere mensen om me heen. En omdat God wil dat ik hier stop voor het rode licht. En daarom stop ik. Niet omdat het rode licht en dan van binnen, oh, maar ik wil eigenlijk door, ik heb haast. En, nou, als er niemand aankomt, ga ik er toch doorheen. Zie je dat er de rechtvaardigheid van deze wereld, de rechtvaardigheid van God, anders is? De rechtvaardigheid van God is echt, want het gaat veel dieper. En dat zien we ook in Matteüs hoofdstuk 5, wat er komt na onze tekst. Jezus die zegt niet alleen, je rechtvaardigheid moet overvloediger zijn dan die van de fariseeën en schriftgeleerden. Hij gaat het ook uitleggen. Matteüs 5 vers 21 en 22. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, dat is in de wet was geschreven, u zult niet doden. En wie doodt zal voor de rechtbank schuldig bevonden worden. Net zoals de politieagent zegt, als jij iemand doodt, dan sta je schuldig voor de rechtbank. Maar ik zeg u, dat is Jezus, dat is de rechtvaardigheid van God, die overvloedige rechtvaardigheid, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden voor de rechtbank. Al wie tegen zijn broeder zegt, rakka, zal schuldig, dat is dwaas, of dat is niets leeghoofd, zal schuldig bevonden worden voor de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als jij dwaas zegt tegen iemand op straat, dan word je niet vermoord. Dan krijg je niet de doodstraf. Maar voor God wel. Dat is de rechtvaardigheid van God. Dat is de overvloedige rechtvaardigheid. 27 en 28. U hebt gehoord dat het tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. In andere woorden, je zult niet vreemd gaan. Een man blijft bij zijn vrouw. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, dus dat kijken naar een vrouw, omdat die vrouw interessant is, niet omdat je het nodig hebt om dat aan haar te vragen, maar simpelweg omdat zij langs komt lopen of fietsen of rijden, en je kijkt naar haar omdat het een vrouw is. Omdat je een begeerte naar haar hebt. Dat is overspel van God. Voor God is dat hetzelfde als dat jij werkelijk je vrouw of je man verlaat en naar haar toe gaat. Maar dat gaat nog verder. Vers 38 tot en met 41. U hebt gehoord dat gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Als iemand jou slaat, dan sla je hem één keer terug. Dan is het rechtvaardig. Maar denk je eens na. Had hij in de eerste instantie het recht om jou te slaan? Nee, dat is zijn fout. Nou zegt Jezus, als dat zijn fout is, waarom zou jij dan terugslaan? Ga jij de fouten van een ander mens herstellen? Kijk maar. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de ander toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook uw bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer niet van hem af die van u lenen wilt. Dat is de rechtvaardigheid van binnen. Zie je, de rechtvaardigheid van deze wereld is minimaal. Oké, nu heb ik het recht om iets terug te doen. Maar de rechtvaardigheid van God die in het hart zit, die is vrijgevig. Die is altijd gevend aan de ander. God laat de zon opgaan op de rechtvaardige en de onrechtvaardige. Dat is de rechtvaardigheid die God verwacht. Nou, het kernpunt, het belangrijkste om te begrijpen. Waarom deze gerechtigheid vereist is voor God. In eerste instantie, voordat we naar de Bijbel gaan, wie dan ook op de wereld, is het hier volstrekt mee eens dat deze rechtvaardigheid alleen voor God kan bestaan. En je zegt, hoe kan je dat nou zeggen? Er zijn zoveel religies die niet over deze rechtvaardigheid spreken. Er zijn zoveel mensen die zeggen, nou dat kan allemaal niet. Ik bedoel, hoe kan ik nou, wat in mijn hart is juist of wat ik doe met mijn handen, daar sta ik er schuldig voor. Nee, het is in overeenstemming met alle wijsheid en alle logica, dat alleen de rechtvaardigheid die vanuit het hart komt, dat die acceptabel is voor God. En ik kan het je bewijzen. Denk aan een huwelijk of aan een relatie tussen vrienden. Wanneer denk je dat die vriend goed is? Wanneer denk je dat die vriend doet, of die vriendin, of die man, of die vrouw, wanneer die doet wat recht is? Op het moment dat hij de ander niet vermoordt? Zeg je dat iemand een goede man is, dat hij een rechtvaardige man is als hij zijn vrouw niet vermoordt, als hij iets verkeerd doet? Of zeg je dat hij goed en rechtvaardig is als hij van haar houdt? Als er van binnen geen haat is voor die vrouw? Is het niet volstrekt logisch dat alleen de rechtvaardigheid die echt rechtvaardig is, ook een rechtvaardigheid in de gedachten en in het hart zit? Is niet iedereen het ermee eens dat alleen die rechtvaardigheid voor God kan bestaan? Denk aan een werknemer die dag in dag uit zwoegt voor zijn baas, maar van binnenuit niet wil werken voor die baas. Denk je dat die baas, als hij dat zou weten, zou zeggen dat dat een goede werknemer is?
Nee.
En als je op school zit en je doet altijd al je huiswerk voor de meester of de lerares, want je denkt dat het goed moet, en voor je ouders. Maar ondertussen zeg je tegen je vriendjes en je vriendinnetjes, wat een berg huiswerk, weer huiswerk. Denk je dat het goed is?
Nee.
Nee. Als wij al zeggen dat zo'n rechtvaardigheid, wij zondige mensen al beseffen dat zo'n rechtvaardigheid niet voldoende is, hoeveel te meer heeft God het recht om op deze rechtvaardigheid te verwachten van ons? Maar dat niet alleen. Ten tweede, wat de Bijbel aangeeft, is dat God het hart aanziet. De overheid kan het hart niet toetsen. De politieman die kan niet naar jou kijken en zien wat er in jouw gedachten omgaat. De politieman die oordeelt alleen op het feit wat hij ziet dat jij doet met je lichaam. Omdat het enige is wat hij kan zien. Maar God ziet het hart aan. Hebreeën 4 vers 13 zegt, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Spreuken 20 vers 27, de geest van een mens is de lamp van de Heere die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. die alles ziet, alle intenties, alle motivaties, alle woorden, alle gedachten, doorzoekt om te zien of dat rechtvaardig is. 1 Korinthe 4 vers 5. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen. En de voornemens van het hart openbaar maken. Nou, waarom is deze gerechtigheid vereist? Hier moet je over nadenken. Een goede rechter op deze wereld, die oordeelt naar wat hij weet. Hij bekijkt de feiten, wat er is gebeurd, en daar legt hij de juiste straf, of het juiste gevolg, legt hij erbij. Is dat niet waar? Waarom?
Dat is waar.
Ja. Ja, dat is waar, hè? Een rechter die kijkt en die luistert naar de getuigen, die luistert naar de feiten, die kijkt naar het bewijs, en op grond daarvan geeft hij een rechtvaardig oordeel. Maar God ziet het hart aan. Nou, denk er eens over na. God oordeelt ook naar wat hij weet. God oordeelt en hij kijkt en hij ziet en hij legt alle feiten open. Hij kijkt naar onze gedachten. Hij kijkt naar ons hart. Hij kijkt naar alles wat we hebben. Dat neemt hij en daar oordeelt hij naar. Is dat niet correct? Is dat niet volstrekt logisch? Nou, dat is de reden waarom deze gerechtigheid vereist is. Waarom er niemand zonder die overvloedige gerechtigheid in het Koninkrijk der Hemelen binnengaat. Ten slotte, hoe deze gerechtigheid voor God geoordeeld wordt. Ten eerste, het oordeel is voor ieder mens, ongeacht de leeftijd. Denk erover na. Er is één God. We hebben één gerechtigheid, zoals we net besproken hebben. Die werkelijk, die echte, zoals aangaf, echte gerechtigheid van binnenuit. En daarom is er ook één oordeel voor iedereen. Voor elk mens. Naar de mate wat je gedaan hebt. Dat is normaal, dat is niet absurd. Dat is logisch. En de ervaring leert ons dat elk mens een geweten heeft. Waarom denk je dat dieven 's nachts gaan inbreken? Omdat ze weten dat het fout is, omdat ze weten dat het niet mag. Maar ook naar ons. Waarom spreken we de dingen niet uit die er misschien wel in ons hart leven? Omdat we weten als we ze uitspreken, dan zien andere mensen ze. Maar op het moment dat ze in je hart zijn, dan ziet God ze al. En die worden ook geoordeeld. Ten tweede, het oordeel is voor elk moment in ons leven. Ongeacht de situatie. Gerechtigheid maakt geen onderscheid tussen situatie of achtergronden waar je vandaan komt. Ja, maar ik heb meer lust omdat ik vroeger dit en dit heb gedaan. Omdat ik in deze familie ben opgegroeid. God maakt geen onderscheid tussen waar je vandaan komt, wie je bent, wat voor omstandigheid je leeft. De gerechtigheid van God is een rechte weg, zoals we net gesproken hebben. Dus je achtergrond heeft geen invloed. Maar elk moment wordt getoetst aan de gerechtigheid van God. Lucas 12 vers 2 en 3 zegt, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. Alles wat je tegen iemand, waar niemand bij was, aan het fluisteren was tegen iemand, omdat je dacht, als iemand dit hoort, ik kan hem maar beter zachtjes fluisteren. Zal op een luidspreker gezegd worden, zodat de hele schepping het hoort. En tenslotte zullen de werken geoordeeld worden. En hier wordt er vaak wel eens anders over gedacht. Sommige stellen, sommige mensen die zeggen de Heer Jezus te kennen, stellen dat de gerechtigheid alleen een legale status is. Ik geloof in Jezus Christus en mijn zonden zijn vergeven. En wat ik ook doe en wie ik ook ben, het maakt allemaal niet uit. Ik geloof en omdat ik geloof, sta ik goed voor God. Maar denk er eens over na. Voordat we de schrift gaan, denk er eens logisch over na over wat we nu zeggen. We nemen nu het idee aan dat God die rechtvaardig is, zijn zoon zendt naar deze wereld, hem straft omdat wij gezondigd hebben, ons rechtvaardig maakt en vervolgens ons verder laat wandelen in de zonde. God die de zonde haat, maakt kinderen van hem uit ons en laat ons dan verder wandelen in de zonde, alsof er nooit iets gebeurd is. Hoe kan een God die zonde haat, als hij daar met zijn Heilige Geest in die mensen komt wonen, ze verder laten wandelen in de zonde? Volstrekt onlogisch. Tegen alle gedachten van de Bijbel in. Wat zegt Gods woord? Dat nog veel belangrijker is dan onze logica. Matteüs 7 vers 21 tot 23. En ik ga gewoon een aantal versen voor u lezen. Matteüs 7 vers 21 tot en met 23. Niet ieder die zegt tegen mij, Heere, Heere, zal binnen gaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil van mijn Vader doet die in de hemelen is. Verder, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, of in andere woorden, dan zal ik van de daken prediken, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Het woord dat hier staat, wetteloosheid werkt, betekent eigenlijk zo leven alsof er geen wet was. Gewoon te leven alsof God nooit een wet gegeven had. Wat Jezus wil aangeven, is jullie wandelen op zo'n manier in jullie leven, alsof ik niet bestond. Jullie hart was zo gevuld met zonde, alsof ik nooit was binnengekomen. Het klopt, ik ken u niet, want ik ben daar inderdaad nooit geweest. En Johannes 2, vers 3 en 4. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Hierdoor zijn wij overtuigd dat wij God kennen. Hoe? Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Het is de Bijbel, het is het Nieuwe Testament. Vers 4. Maar wie zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet. Jacobus 2, vers 19 en 20. U gelooft dat God één is. En daar doet u goed aan. Oh, denken de mensen. Ik geloof, kijk, ik geloof. God is één God. Nu ben ik goed. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Ze hebben nog een grotere godsvrees ook. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is. Als er een geloof, als je zegt te geloven in God, maar je leven laat het niet zien, dan ben je zo dood van binnen als de fariseeën en de schriftgeleerden. En tenslotte Romeinen 2 vers 13 tot en met 16. Ik kan door en door gaan, want deze versen staan zoveel in de Bijbel. Maar tenslotte Romeinen 2 vers 13 tot en met 16. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben van nature doen, dat is van binnenuit doen, wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Dat is de belofte van het nieuwe verbond. Dat de wet geschreven wordt in het hart. Dat er een rechtvaardigheid stroomt vanuit het hart door het lichaam heen. Wat Jezus in Matteüs 5, 6 en 7 predikt. Zo zal het gaan op de dag, vers 16, zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Laten we tot ons laatste punt gaan, het leerpunt uit Matteüs 5 vers 20. Zonder de gerechtigheid van God Zonder deze overvloedige gerechtigheid gaat niemand het koninkrijk der hemelen in of binnen. Ik wil naar vier punten kijken. Ten eerste waarom deze gerechtigheid een absoluut vereiste is voor de hemel. Ten tweede, de verschrikkelijke situatie van een mens zonder deze gerechtigheid op dit moment. En dan wat de afloop zou zijn van iemand die deze gerechtigheid niet heeft. Ten vierde, hoe deze gerechtigheid verkregen wordt. Ik wil dat jullie begrijpen, ook jongeren en ouderen, dat de Bijbel er heel duidelijk over is, dat er niet velen het koninkrijk der hemelen binnen zullen gaan. En er bestaat een goede kans dat er hier één, twee of meerdere zijn die het koninkrijk van God niet binnen gaan. Besef je dat? De dingen die hier gezegd worden, is van toepassing op jou. Dit is Gods geschenk om je ogen te openen dat deze wereld niet je eindstation is. Dat er een moment komt dat je oog in oog met God zult staan. En op de woorden van Jezus Christus, dat jouw gerechtigheid, als die niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dat je naar de hel zult gaan. Waarom deze gerechtigheid een absolute vereiste is voor de hemel. Denk je eens in. Hoe is de hemel? Wat voor plek is de hemel? De hemel is een wereld van heiligheid. Een wereld van rechtvaardigheid en van liefde. Een perfecte wereld. Zonder enige smet. Absolute perfectie. De hemel is ook het huis van God, waar God woont. Daar waar God alles in alles is. God is licht en in hem is geheel geen duisternis, zegt de Bijbel. Hij die wandelt in de duisternis heeft geen gemeenschap met hem. Hoe kan iemand die nu zijn hart vol zonde heeft, die zijn zonde uitwandelt, die niet alleen van de binnenkant vuil is, maar ook de buitenkant besmet is, hoe kan die zo meteen voor God staan? Habakkuk 1 vers 13 zegt, God is te rein van ogen om het kwade aan te zien. Nou besef je, bedenk je, als er hier die wereld van licht is. Hè, om het wat dichterbij te brengen, dat je het wat beter kan voorstellen. Stel je voor dat er een kamer is die helemaal wit gemaakt is, waar allemaal licht geschenen wordt. En er zitten allemaal mensen met witte kleren aan. En jij komt daar binnen en al die mensen die hebben als het ware, die zijn zo bang. Die hebben zo'n angst dat die kamer besmet wordt. Want ze hebben zo'n hekel aan modder, aan viezigheid, aan vuiligheid. Alles wat vies en vuiligheid is mag die kamer niet binnenkomen, zelfs niet in de buurt komen. Moet je nagaan als jij net buiten in de modder hebt gespeeld. Je komt daar binnenlopen in die kamer. Wat denk je dat er gebeuren zal?
Dat ze boos worden.
Boos. Ja. Bijna een extase van paniek. Hoe durf je hier binnen te komen? Je zit vol met modder. Je besmet de hele kamer. Als jij hier één keer binnen, als jij ons een hand geeft, dan zijn onze handen zo vuil als die van jou. Nee. De hemel kan niet de onrechtvaardigheid van ons accepteren. Want het besmet de hele kamer. Als jij er binnen staat in het midden, dan is de kamer niet meer wit. Dan is het hele idee van die reinheid is weg. Omdat jij daar met je modderpoten midden in die kamer staat. In de hemel zijn allen, als dan alleen zij de rechtvaardigheid van God hebben. Maar in Openbaring 22 vers 15, buiten bevinden zich de honden. Dat zijn de zondaren. De tovenaars, de ontuchtplegers. De moordenaars, de afgodendienaars. En ieder die de leugen lief heeft en doet. Zie je dat? Er komt het ene weer naar voren. Dat liefhebben. Maar hier het tegenovergestelde. Het liefhebben van de leugen. En dat doen. Als de hemel een plek is waar Gods heerlijkheid is, dan kan daar geen zonde zijn. Er kan er niemand binnenkomen. Dit is belangrijk om te horen. Er kan er niemand binnenkomen van wie het hart gevuld is met zonde. Die van binnenuit een put is waar zonde uitkomt. Die geen nieuw hart ontvangen heeft. Begrijp je dat? Je laat je lichaam achter als je sterft. Maar je hart, wie je bent, dat gaat mee. Een christen kan wel zondigen, omdat zijn lichaam het nog trekt tot zonde. Maar elke waarlijke christen, die is van binnen rein. Van binnenuit komen de gedachten van heiligheid. Door de Heilige Geest die in hem is. Daarom kan een christen niet wandelen in zonde. Hij kan wel zondigen, maar hij kan niet wandelen door zonde. Want we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Het geloof van God is in een christen gekomen en dat heeft er van binnenuit vernieuwd. En nu leeft hij niet meer, maar Christus leeft in hem. Ten tweede, de verschrikkelijke situatie van een mens zonder deze gerechtigheid. En dat bedoel ik hier op aarde. Als je nu niet die gerechtigheid in je hart hebt, dan heb je geen enkele hoop. Als je nu sterft. Besef je dat? Als je nu niet de rechtvaardigheid van God in je hart hebt wonen. Als dat geen realiteit is in je leven. En je sterft nu. Dan maakt me niet uit wat iedereen zegt. Dan kunnen er 10.000 mensen voor je bidden. Maar als jouw hart beveld is. Dan zal je van God geoordeeld worden. Heb je geen enkele hoop. Luister naar de woorden van Jeremia 23 vers 12. En als je denkt dat ik je probeer bang te maken, dat probeer ik ook. En niet omdat ik wil dat jullie allemaal bang worden, maar omdat je na gaat denken en gaat kijken naar je eigen hart voordat het te laat is. Jeremia 23 vers 12. Daarom zal hun weg voor hen worden als spiegelgladde plaatsen in het donker. Moet je nagaan als je op een spiegelgladde plaatsen in het donker moet wandelen. Als er overal oneffenheden zijn en het is helemaal vol met modder en het is glibberig. En je moet daar wandelen. Stap voor stap. En op het moment dat je daar valt, is alle hoop verloren. En je wandelt en elke stap zet je, je glijdt niet uit. Je glijdt bijna uit. En net stap voor stap ga je verder. Zo is elke dag van een zondaar in dit leven. De enige reden waarom hij nog wandelt, is omdat God hem nog vasthoudt. Een God tegen wie hij gezondigd heeft. Maar er staat nog meer. Zij zullen voortgeduwd worden en daarin vallen. Zie je, het is niet alleen een glibberige weg, maar er zijn gaten in de weg. Er zijn plekken, als iemand daarin valt, dat alle hoop verloren is, dat iemand sterft. En ze wandelen niet alleen, ze worden voortgeduwd. Langzaam, langzaam, langzaam gaan ze op het oordeel af. Want ik zal over hen onheil brengen in het jaar van hun vergelding. Jij weet de dag niet wanneer je sterft. Ik weet ook niet de dag wanneer jij sterft. Maar er is een dag van de vergelding. Er is voor iedereen van ons hier een bepaalde datum. Wanneer wij voor Gods troon zullen verschijnen. Wanneer God onze gerechtigheid zal meten met de gerechtigheid van Jezus Christus. En die datum staat vast. En alleen God weet die. En als jij de gerechtigheid van God niet hebt, als jij niet voor God kunt verschijnen, dan is die dag en de dag van jouw verdoemenis. En het tweede punt, de zonden worden elke dag meer. Zie je, je loopt niet alleen in het donker op een glibberige pad en je wordt niet alleen voortgeduwd waar overal gaten zijn, maar je wordt steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder en zwaarder worden de zonden op je rug gelegd. Zodat als je in het gat valt, dat je hard en diep zult vallen. Wat is dan de afloop van iemand die deze gerechtigheid niet heeft? We hebben nu gesproken over iemand die hier op aarde, hoe het met hem is. En wat dan als hij werkelijk voor het oordeel komt te staan? Zijn werken zullen geoordeeld worden, hij zal voor God komen. En voor God moeten verschijnen. En dan zullen alle gedachten en alles zal openbaar neergelegd worden voor God. En alles wordt tentoongesteld. Wat zal het oordeel dan zijn? als je gezondigd hebt tegen een God die eeuwig is, die alles waard is, dan wordt de straf ook een eeuwige, alles vernietigende straf. Naarmate wat je gedaan hebt. Dan zal de vurige stortvloed van Gods brandende toorn over je uitgegoten worden. Dan zullen de poorten waar de toorn van God nu nog achter verscholen is, zullen openspringen. En de toorn van God zal op die naakte zondaar terechtkomen. Mensen, dit is geen spectaculaire taal. Dit zijn Bijbelse bewoordingen. Dat de brandende wraak van God op een ieder komt. Die niet de gerechtigheid van God heeft. En heel de schepping zal toejuichen. Zal toekijken. Omdat God deze zondaar vernietigd heeft. Omdat God eindelijk gerechtigheid heeft doen komen over deze zondaar. En dan zal de gramschap van God Almachtig voor eeuwig uitgevoerd worden. En dan ben je daar miljoenen jaren verder. En je hebt geleden onder de pijn dat God jouw zonde gestraft heeft door zijn toorn. En dan zul je beseffen, na al die miljoenen jaren, dat het slechts het begin is van de straf van God. Hoe ellendig is zo'n persoon? Hoe verschrikkelijk is zo'n situatie? Hoe erg is het om te horen als iemand volledig gevuld is met brandwonden. Het krijzen wat hij doet van de pijn die hem aan alle kanten omgeeft. Maar dit is slechts een vlammetje van deze aarde. Maar wat als de brandende toorn van God ons aan de ene kant in leven houdt, maar aan de andere kant ons continu omgooit. Ik heb geen ander woord. Aan alle kanten ons bestraft voor onze zonde. Daar is geen weg uit. Je kan het niet zeggen. Oké, ik ben er 3 dagen heen geweest, maar nu kom ik daar weer uit. Er is geen weg terug. Het is niet tijdelijk. Voor zij die weten dat ze de gerechtigheid niet hebben. Hoe wordt deze gerechtigheid verkregen? Kinderen, moeten jullie goed opletten. Hoe is het dat deze fariseeën deze gerechtigheid van God niet hadden? De fariseeën waar Jezus Christus over spreekt, zijn nu nog steeds, als zij niet tot God gekomen zijn, als zij de rechtvaardigheid van God niet hebben, zijn nu nog steeds in de hel. En als zij tot ons zouden kunnen spreken, dan zouden ze dus nu het uitschreeuwen, luister naar het woord van God. Romeinen 10 vers 2 en 3. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Maar niet met kennis. Maar niet met verstand. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen. En eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Dat is de reden waarom de fariseeën en de schriftgeleerden niet naar het koninkrijk der hemelen gingen. Omdat zij hun eigen gerechtigheid vanuit dat zondige hart proberen te werken. Dat zij zelf proberen hunzelf schoon te maken van de buitenkant. Maar van binnen, daar konden ze niet bij komen. En ze zeiden, dat is genoeg, zolang de buitenkant maar schoon is. Maar God zegt tegen u vanmorgen, door het woord heen, dat je niet tevreden moet zijn met de schone buitenkant. Maar dat je moet willen dat je binnenkant schoon is. Dat je gedachten schoon is. Dat je intenties rein zijn. Dat is hetgene wat we moeten willen. Dat is hetgene, als je dat wil, als je niet die zonde van de buitenkant wil schoonmaken, maar als je van binnen dat hart, als dat schoon moet, dan is het evangelie voor jou. Moet je goed luisteren. hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Zie je het grote verschil? De fariseeën en de schriftgeleerden, die dachten, ik ga mijn eigen gerechtigheid maken en ik ga me de wet volgen, maar de wet kon hen geen kracht geven. De wet bracht hen niet tot leven, zegt Galaten 3 vers 10. Maar, door het geloof, als je zegt, ik kan het niet, maar God heeft door Jezus Christus de gerechtigheid, als het ware op de toonbank gezet, zodat een ieder die zich daaraan onderwerpt, die zegt, Heere, neem mijn zondige hart. Want ik geloof dat u werkelijke gerechtigheid kunt geven. Nu en voor het oordeel. Luister. Vanaf vers 6 tot en met 13. De gerechtigheid echter die uit het geloof is. Zie je, dat is gerechtigheid. Gerechtigheid die komt door het geloof. Want de rechtvaardige zal door geloof leven, weet je nog? Dit is de manier waarop je God, voor God kunt verschijnen. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? In andere woorden, ga niet bedenken, oh ik kan tot in de hemel, ik kan zelf tot God komen. Dan geloof je niet. Want dan breng je Christus naar beneden. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Ik ben te slecht, ik kan het, mijn situatie, mijn zonden zijn zo diep, niemand kan die redden. Dat is ook geen geloof. Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord. Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van geloof dat wij prediken. Wat zegt de Bijbel? Dat woord moet je luisteren. En als je daarop vertrouwt, dan ben je gered. Waar moet je dan op vertrouwen? Wat geeft die kracht? Wat geeft die reinigende wassing van het hart? Als je met uw mond de Heere Jezus belijdt. Als je met de mond belijdt dat Jezus de Heere is. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Niet zoals de fariseeën, je eigen de buitenkant schoonmaken. Maar als je zegt, Jezus Christus is mijn Heer. Hij is voor mij gestorven. Als je dat belijdt met je mond. En als je gelooft vanuit je hart, dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Als je er ten volste van overtuigd bent. Want dat is hij, lieve mensen. Jezus Christus is uit de doden opgewekt. En op het moment dat jij belijdt dat Jezus Christus Heer is. Dan word jij met hem uit de doden opgewekt. Dan wordt dat dode hart tot leven gemaakt. Broeders en zusters, mensen. Jezus Christus is gestorven. Onder en met onze zonde. En als je op Jezus Christus vertrouwt. Dan brengt hij jou naar de hemel. Omdat hij met jouw zonde gestorven is. En die zonde, die zijn niet meer. Maar als je met hem vertrouwt, zul je met hem ook opvaren naar de hemel. Zul je daar binnenkomen. En op het moment dat je daar binnenkomt, sta je daar niet met modder. Maar sta je in de glanzende gerechtigheid van God. Dat is het woord wat we prediken. Dat is het evangelie. Dat Jezus Christus gekomen is om jouw modder op zich te nemen. Omdat die zonde die jij in je hart hebt gedaan, om die uit te rukken en mee te nemen en te nagelen aan het kruis. Om in de plaats daarvan zijn gerechtigheid over jou heen te geven. Om jou te wassen van buiten en van binnen. Laten we bidden. O rechtvaardige, heerlijke heiland. O Heer, ik bid u, dat u elk mens hier zult overtuigen van uw liefde. Dat u gekomen bent naar deze aarde, om te sterven voor hun O Vader, al was er geen wereld, al waren er geen mensen, maar alleen hun. Dan zou u nog uw zoon zenden om hun te redden. O Vader, ik bid u. Dat de mensen, wie dan ook, die u niet kent, die van binnen nog zondig is. O, dat zij simpelweg vertrouwen dat u bij machten bent om hen te redden. Want u redt. O Vader, ik bid u dat u hen tot leven wekt. Zoals u beloofd heeft. Dat een ieder die tot u komt niet geoordeeld wordt, maar rechtvaardig zal zijn. O, als een ieder zich uw naam belijdt met de mond en gelooft in het hart, dan zal die zalig worden. O Vader, ik bid het u, vertrouwende, zonder enige twijfel, dat uw Zoon bij macht is om een ieder van ons hier te redden. In Jezus' naam. Amen.